Wij lezen vanmorgen Gods heilige en onfeilbaar woord in het tweede boek van Mozes, Exodus, en daarvan het 19e hoofdstuk. Als schriftlezing vanmorgen, Exodus 19. Maar stel ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet en zingen wij van Psalm 119, het 26e vers. Tovaardig volk heeft mij op het vels bespot, ben echter niet van uw wet geweken. Psalm 119, vers 26. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid tot in duizenden geslachten aan degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft deze woorden aldus samengevat: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
In de voorbeden, wij gedenken mevrouw Voice van de Rijnstraat, waar de krachten steeds minder worden. Wilke van Rijn van de Zuiderkruis 57, ook de tweede uitslagen mochten allemaal positief zijn. Grote dankbaarheid. Ook Jeannette van der Meij, tramstad 52, mocht weer uit het ziekenhuis thuiskomen. We bidden om verder herstel. Met dankbaarheid mag de gemeente worden bekendgemaakt dat broeder De Vreugd zijn benoeming tot ouderling mocht aannemen. We willen hem ook graag aan de Heere opdragen. Vandaag is de diaconiecollecte voor de gehandicaptenzorg en daarom wil ook in het gebed bijzonder hen, hun familie en die hen zorg verlenen, bijzonder ook aan de Heere opdragen. Laten wij bidden. Heer, en als wij dan uw naam vanmorgen hier in de kerk en thuis, als wij uw naam aanroepen, dan kan dat toch alleen maar in de gestalte van de verootmoediging. Als wij voor u staan, vanmorgen, de kleine en de grote, de jongeren en ouderen, Heere, dan staan wij voor u als zondaren. En leer ons wat dat betekent. Dat woord wat voor ons vaak zo afgesleten is. Maar de ernst. Wat het is om een zondaar te zijn. Heere, overtuig ons daarvan. Want dan worden de eerste gebeden werkelijk geboren. Toen ging die tollenaar voor het eerst bidden. En toen ging ook die fariseer voor het eerst bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Die tollenaar in die tempel en die fariseer Paulus in Damascus. Er leek zo'n groot verschil. De een zo onverschillig en slecht. En de ander zo ernstig en vroom. Maar u bracht ze allebei op dezelfde plek. Op de plek van zondaar voor God. O God, wees mij zondaar genadig. Heere, leer ons dat gebed. En dat hebben we niet één keer te bidden. Maar dat blijft het gebed. Ook al hebben we u mogen leren kennen als onze zaligmaker en verlosser, dan nog blijft dat gebed elke dag weer zo nodig. Tot op ons sterfbed toe. Het laatste gebed. O God, wees mij zondaar genadig. Al mag dat in het geloof dan wel gebeden worden met vertrouwen. Met vastigheid, maar toch altijd tot het laatste op genade alleen aangewezen. Heere, o, leer ons zo te bidden. Als zondaren steunend op genade, op Christus, op het bloed alleen. Daar ligt dan tegelijk ook een vaste grond van verhoring, dan hebben wij wel te bidden in ootmoed, maar niet in moedeloosheid, wel in schaamte en met berouw, maar niet zonder hoop, vanwege het bloed. O Heere, geef ons zo te bidden, elke dag, ook vanmorgen, dat de gemeente mee zal gaan in het ambtelijke gebed dat daar niet die dominee op de preekstoel staat te bidden. Maar dat al de harten van kleine en grote hier en thuis daarin mee zouden gaan tot voor uw genadetroon. Wij bidden u, Heere, voor alle noden en zorgen van de gemeente. We denken aan mevrouw Voice, waar de krachten steeds minder worden. De zwakheden steeds meer, o Heere. Wees u haar sterkte en haar steun, dat ze dat mag ervaren. God is ons een toevlucht en sterkte. En hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Heere, we brengen de dank bij u van Willeke van Rijn, dat ook de tweede uitslagen ook allemaal zo gunstig mochten zijn. Er zijn wat gebeden opgezonden, Heer, in de nood. En dan mag ze het die dichter nazingen. Loof, loof, mijn ziel. De hoorder der gebeden. En er staat er wel wat achter. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Heere, mag deze weg haar aan u te meer verbinden. Dat bidden wij ook voor Janette, die gelukkig weer thuis mocht komen. Al is ze nog zwak en gaat het nog niet allemaal zoals ze had gehoopt, Heere. Maar wil je ook haar verder herstel geven. En als ze in haar jonge leven al zo'n moeilijke tijd moet meemaken. O, zou u willen geven. Dat ze toch maar zeggen, en toch is het een goede tijd. Want het heeft me bij de Heere gebracht. Gedenk haar, Heere. Wij bidden u ook voor broeder De Vreugd, die zijn benoeming tot ouderling mocht aannemen. Heere, we dragen hem aan u op. Wat zullen wij bidden? Wie zijn wij? Mensen. Nietige mensjes. Tot zo'n dienst geroepen. Maar dan zegt die dichter het. Hij roept het mensen toe. Die van zichzelf niks kunnen en niks hebben en niks weten. Maar hij zegt, zo daalt zijn kracht op u. In zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht. In het persoonlijke en in het ambtelijke. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op de Heer. Vertrouw het dan aan hem toe. En verwacht het dan alles van hem. Heere, mag hij dat ervaren. En mag hij voor de gemeente tot een zegen zijn. En zelf ook een zegen ontvangen. Ook het gezin, Heere, met alle drukte. Als vader tot een taak wordt geroepen en een man. Maar Heere, wil u dan betonen. Dat u het ook goed maakt. Sterk en alle. Heren, wij bidden vanmorgen ook voor allen die met een handicap te maken hebben. De een met een lichamelijke beperking. De ander met een verstandelijke beperking. Zo vaak wordt er aan voorbij geleefd als het niet direct ons eigen gezin raakt. Maar heren, ook die levens, we brengen ze bij u. Zij hebben het ook vaak zo moeilijk. De een zal dat misschien meer beseffen dan de ander, maar er is zoveel gebrokenheid. En als wij een weg moeten gaan die zo zwaar kan zijn, en soms ook wat eenzaam. O Heere, wil hen gedenken en hen genadig nabij zijn en vertroosten. En ook alle die om hen heen staan, die ook toch die zorg en die last meedragen, wil ook hen nabij zijn en moed en krachten geven om tot steun en hulp te zijn. Wij bidden ook voor alle die in de gehandicaptenzorg werken, verschillende plaatsen. Heren, wil ook hen liefde geven en de krachten voor het werk. Wordt soms veel van gevraagd, maar mogen ze het uit liefde doen, Heren. U gaf toch het grote voorbeeld. U zocht toen u op aarde was, juist de ellendigen. En de mensen in gebrokenheid op. Heren, wil ik hen dan nabij zijn en zegenen. Gedenk alle anderen die we zo niet genoemd hebben. Alle noden en zorgen, rouw en kruis. Heere, erbarm u en kom te hulp. Wij bidden u voor deze wereld, de volkeren der aarde. Laat uw koninkrijk komen. Werp de troon van Satan neer. Bekeer uw volk Israël. Wees met uw vervolgde kinderen. Breng uw kerk in ons eigen vaderland weer tot bloei. Scheur de hemel en daal neer. En bezoek ons met uw heil. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen Gods heilige en onfeilbare woord in Exodus 19. In de derde maand na het uittrekken van de kinderen Israëls uit Egypteland, op diezelfde dag kwamen ze in de woestijn Sinaï. Want ze togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï. En ze legerden zich in de woestijn. Israël nu legerde zich al daar tegenover die berg, de berg Horeb. En Mozes klom op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gij hebt gezien wat ik aan de Egyptenaren gedaan heb. Hoe ik u op vleugelen van arenden gedragen heb en u tot mij gebracht heb. Nu dan, en die gij naastig mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Want de ganse aarde is mijn. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, Mozes, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudste van het volk en stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, eenparig en zei: al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder tot de Heere. En de Heere zei tot Mozes: zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk horen als ik met u spreek, en dat zij ook eeuwig aan u geloven. Want Mozes had de Heere de woorden van het volk verkondigd. Ook zei de Heere tot Mozes: ga tot het volk en heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen en bereid zijn op de derde dag. Want op de derde dag zal de Heere voor de ogen van al het volk afkomen op de berg Sinaï. En bepaal het volk rondom, zeggende: wacht u op de berg te klimmen en zijn einde, de voet van de berg, aan te roeren. Al wie de berg aanroert, aanraakt, zal zeker gedood worden. Geen hand zal hem aanraken, maar hij zal zeker gestenigd of zeker doorschoten worden. Het zij een beest, het zij een man, hij zal niet leven. Als de ramshoorn langzaam gaat, zullen ze op de berg klimmen. Toen ging Mozes van de berg af tot het volk en hij heiligde het volk en zij waste hun klederen. En hij zei tot het volk: wees gereed tegen de derde dag en nadert niet tot de vrouw. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid van een zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger God tegemoet. En ze stonden aan het onderste van de berg. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelve nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven. En de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid van de bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes. En God antwoordde hem met een stem. Als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï, op de spits van de berg. Zo riep de Heere Mozes op de spits van de berg. En Mozes klom op. En de Heere zei tot Mozes, ga af, betuig dit volk, dat zij niet doorbreken tot de Heere om te zien. En velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen. Dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Toen zei Mozes tot de Heere, het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen. Want gij hebt ons betuigd, zeggende, bepaal de berg en heilig hem. De Heere dan zei tot hem, ga heen, klim af. Daarna zult gij en Aaron met u opklimmen. Doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en zei het hun aan. Tot zover. Wij gaan eerst zingen met elkaar van Psalm 24. Daar gaat het over een berg die ook beklommen moest worden. De berg Sion, maar ook een berg van Gods heiligheid. Psalm 24, vers 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op en drie, die zal door des Heren gunst geleid. Psalm 24, vers 2 en 3. Ik heb voor u de volgende bekendmakingen. Met dankbaarheid wordt de gemeente bekendgemaakt dat broeder J.K. de Vreugd, Konradstad 22, zijn benoeming tot ouderling mocht aannemen. De Heren geven hem rust en vrede op de beslissing. Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de Scriba van der Plas, Zeeweg 52 tot en met zaterdag 20 januari. Eerste huwelijksafkondiging van Geert Remmelswaal en Geralda Kijk in de Vechten, die op 26 januari in het huwelijk open te treden. Eventueel bezwaren kunnen ook schriftelijk ondertekend ingediend worden bij Scriba van der Plas tot zaterdag 20 januari. Vanmiddag hopen de zondagsscholen weer te beginnen om 14:00. Voor wat betreft de 7 afdelingen van de zondagsschool Mosterdzaadje, zie de kerkbode wat de indeling van de groepen is en waar ze te vinden zijn. Dus van harte aanbevolen de zondagsscholen die weer beginnen. Vanavond is er weer de prebespreking. Alle jongeren van 15 jaar van harte uitgenodigd. We hopen dat het er weer goed mag zijn. Aanstaande zaterdag, 20 januari, organiseert het HGEV in samenwerking met Geloofstoerusting weer een jongerenavond in het Anker. Dominee Paul Visser hoopt te spreken die avond. Het thema is God vergeeft, geen twijfel aan. De avond begint om 19:15. Alle jongeren hartelijk uitgenodigd. Aanstaande dinsdagmorgen is er weer het vrouwencontact. Dan hoopt er iemand van de stichting Jemima te spreken, die werk doen onder zorgkinderen in Israël, dus dat land wat nu zo in de belangstelling staat. Stichting Jemima geeft zorg aan kinderen die ook zorg nodig hebben. Van harte aanbevolen, aanstaande dinsdagmorgen, inloop 9:30 en om 9:45 wordt het begonnen. Eerste collecte is voor de diaconie die bestemd is voor de gehandicaptenzorg, van harte aanbevolen. Beide anderen voor de kerkvoogdij ook aanbevolen. Wij zingen op Psalm 24, vers 2 en 3. Gemeente, we hopen de komende week als de Heer het geeft weer stil te staan bij het leven van Mozes. En dan vanmorgen staan we stil bij die geschiedenis dat het volk Israël daar staat onder aan de voet van die berg Sinaï. De Heere zal tot hen komen om zijn verbond met hen te sluiten en het volk zijn wetten te geven. Een ontzagwekkende gebeurtenis daar, die nederdaling van de Heere op de Sinaï. Onvoorstelbaar. God zelf kwam persoonlijk uit de hemel naar de aarde. Toen verhief zich op de berg een donderen en bliksemen en een dikke wolk en het geluid van een zeer sterke bazuin, en al het volk dat in het leger was verschrikt en de berg Sinaï rookte. Daarom, omdat de Heere met vuur nederkwam op de berg. Een ontzagwekkende godsontmoeting. En dat begrijpt iedereen. Dat gaat niet zomaar God ontmoeten. Daar moet dat volk zich op voorbereiden. Daar gaat vanmorgen over. De ontmoeting van Israël met God. Drie dingen. Allereerst Gods liefde, vers 4 en 5. In de tweede plaats Gods eis, ook in vers 5 en vers 6. En in de derde plaats Gods heiligheid, van vers 9 tot 15. Dus Gods liefde, Gods eis, Gods heiligheid. Maar eerst nog twee dingen kort vooraf. Iets over Mozes. En ook toch even, voordat we bij die drie punten stilstaan, wat gebeurt daar nou precies bij die Sinaï? Om dat ook even helder te hebben. Die twee dingen vooraf en dan gaan we naar die drie punten kijken. Allereerst Mozes. Ja, want Mozes is in deze geschiedenis werkelijk een middelaar. Hij staat daar tussen God en het volk. Hij is de stem van God tot het volk. En omgekeerd is hij ook weer de stem van het volk tot God. Mozes staat daartussen. Vers 3. En Mozes, vers 3, houdt uw Bijbel er trouwens maar bij. En Mozes klom op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg en zeggende: aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en het de kinderen Israëls verkondigen. Mozes klimt de berg op. En daar staat hij direct tegenover God. En dan vers 8. Daar gaat Mozes weer de berg op. En hij bracht de woorden van het volk weer tot de Heere. En in vers 20 gaat Mozes voor de derde keer de berg op. En Mozes, vers 20, klom op. En als je dan verder leest, hoofdstuk 20, nadat de 10 geboden hebben geklonken, vers 21. En Mozes naderde tot de donkerheid, alwaar God was. En als je dan verder bladert, hoofdstuk 24, vers 18. Dan nadert hij voor de vijfde keer tot God. En Mozes, hoofdstuk 24, vers 18. En Mozes ging in het midden van de wolk nadat hij op de berg geklommen was. En Mozes was op die berg 40 dagen en 40 nachten. En als je dan weer verder bladert, hoofdstuk 32, vers 30. Dan ontmoet hij voor de zesde keer God. Ik zal tot de Heere, zegt hij tegen het volk, opklimmen. Zo keerde Mozes weder tot de Heere. En dan twee hoofdstukken verder, hoofdstuk 34. vers 4, voor de zevende keer. Mozes stond des morgens vroeg op en klom op de berg Sinai, gelijk als hem de Heere geboden had. Ik had het nog nooit zo gezien. Mozes is zeven keer die berg opgegaan en dan kwam hij weer naar beneden om de woorden van God aan het volk te verkondigen. En dan riep de Heer hem weer omhoog. Stond hij weer direct voor God en dan ging hij weer naar het volk. En een tijdje later ging hij weer die berg op en hoorde hij weer de stem van God, was hij weer bij God. Zeven keer, onvoorstelbaar als je erover nadenkt, zeven keer heeft Mozes een direct onderhoud gehad met God. Het volk Israël is 11 maanden bij de Sinai gebleven. 11 maanden hebben ze daar zijn ze daar gebleven. En tot 7 keer in die 11 maanden, in nog geen jaar, binnen 11 maanden was Mozes 7 keer bij God. Tot 2 keer zelfs 40 dagen en 40 nachten. Onafgebroken. In de tegenwoordigheid van God. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend sprak. Het is wat. Zo nauw ging God met Mozes om. Iedere keer weer had Mozes zo'n directe ontmoeting als een man met zijn vriend. Niemand in de Bijbel heeft zo'n nauwe directe omgang gehad met God als Mozes. Paulus is 1 keer opgetrokken geweest in de derde hemel. Maar Mozes was het ware 7 keer bij God geweest. Als een middelaar tussen God en mensen. En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes, die de Heere gekend had van aangezicht tot aangezicht. Hij verdient ten volle die naam Mozes, de man Gods. Onvergetelijk. En dan tweede, dit wil ik toch even met u delen. Dat vond ik wel zo bijzonder, denk dat moet toch zo even aan u laten zien. Het tweede, wat ik ook toch vooraf wil zeggen. Dat volk Israël, dat staat daar onder aan de voet van de Sinai. Trouwens ongeveer 3 miljoen mensen, hè. 3 miljoen mensen, dus een uitgestrekte schare daar. Maar wat gebeurt er nou precies bij de Sinai? Ja, we zeggen, ja, daar bij de Sinai, daar kreeg het volk Israël Gods wet. Toen sprak God al deze woorden. Daar kregen ze Gods wet, de 10 geboden. Dat is wel waar. Maar toch vind ik, als je het zo zegt, dan zeg je toch eigenlijk wel een beetje mager. Wat gebeurde bij de Sinai? Ze kregen daar de 10 geboden. Er gebeurde veel meer. Er gebeurde daar veel meer. Daar bij de Sinai, daar sloot God een verbond met het volk Israël. Niet alleen maar, ze kregen daar de 10 geboden. Daar bij de Sinai, daar sloot God persoonlijk een verbond met het volk Israël. Daar bij de Sinai een vernieuwing en een bekrachtiging van het verbond der genade. Ik denk dat we daar vaak veel te weinig aan denken, als we zo aan de Sinai denken, dat dit eigenlijk gebeurde. Wat gebeurde? Daar werd het verbond der genade bekrachtigd en vernieuwd. Deuteronomium 4, vers 13, daar staat het. Toen verkondigde hij, God, u, het volk, zijn verbond. Dat hij u gebood te doen, de 10 woorden, en schreef ze op 2 stenen tafelen. Dus de verkondiging van de 10 geboden was verkondiging van het verbond der genade. Zo zegt Mozes het hier. Toen verkondigde hij u zijn verbond. Daar wil ik hier wel even nadrukkelijk aandacht voor vragen, want dit wordt te vaak vergeten. Het was veel meer, ze kregen 10 geboden. Toen verkondigde hij u zijn verbond, dat hij u gebood te doen, de 10 woorden. Dus die 10 geboden zijn 10 verbondswoorden. Zo moeten wij dus ook elke zondag, ik heb net die 10 geboden gelezen, de 10 verbondswoorden. Die 10 geboden is niet eigenlijk een soort wetboek van strafrecht. Maar het is een liefdewet, een verbondswet. Dat krijgt een heel andere kleur. Want eerst voordat die 10 geboden klinken, dan gaat er iets aan vooraf. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, en was dat het eerste? Ik ben de Heere, uw God. Dat is de verbondsaanspraak. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben die God die mij aan u verbonden hebt. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben die God die op zich genomen heeft voor u te zorgen. Ik ben uw heil. Ik ben uw hulp. Ik ben uw zaligheid. Zo verbind ik mij aan u. Dat is de inhoud van het eerste zinnetje als je 's morgens begint te lezen. Ik ben de Heere uw God. Dat zei de Heere toen tegen het volk Israël. En dat zegt hij nu elke zondagmorgen tegen ons. In die betekenis. En met die inhoud als het ware. Dus de wet, dat is toch wel heel opmerkelijk. Gods wet begint met een belofte. Eerst die belofte, ik ben de Heere uw God. En dan volgen de 10 geboden. Vandaar dat ik ook elke zondag het zo aankondig, stellen wij ons onder de tucht en belofte. Eigenlijk zou ik zelfs de volgorde moeten omkeren, want de belofte gaat voorop. Onder de belofte en de tucht van Gods wet. Zo heb ik het van Luther geleerd. En Luther haalt dat hier natuurlijk ook uit Deuteronomium 4. Luther zegt, Gods wet begint met een belofte. Begint met evangelie. Eerst is daar die belovende Heere en dan die Heere die vraagt. Eerst de belofte en dan het gebod. Hoe zou ik anders die geboden kunnen houden? Zegt Luther. Als de Heere niet eerst zou beloven dat hij alles wil geven wat nodig is om die geboden te houden, als dat niet voorop ging. Ik ben de Heere uw God, met die rijke verbondsinhoud, ja, dan had het helemaal geen zin om die belofte of om die geboden te laten klinken, want die waren dan volslagen onmogelijk. Maar vanuit die belofte komen die geboden. Dan mogen wij als arme zondaar, die van die geboden op eigen krachten niks terechtbrengen, naar die Heere toe gaan. Gun door het geloof in Christus krachten om dan die te doen uit dankbaarheid. Eerst wat de Heere geeft en dan wat hij vraagt. Die twee partijen in een verbond. In Deuteronomium 5, bladert u maar mee. In Deuteronomium 5, vers 2, daar zegt Mozes het nog een keer. De Heere, onze God, heeft een verbond met ons gemaakt aan de Horeb. Je zou die 10 geboden kunnen vergelijken met een soort trouwboekje. Een soort huwelijksakte. Het gemeentehuis, als je gaat trouwen, dan moeten de bruid en de bruidegom ook een huwelijksakte ondertekenen. Wordt voorgelezen. Je gaat een aantal verplichtingen aan als je trouwt. En er wordt ook een aantal dingen aan je beloofd. Je belooft elkaar. Wederzijdse verplichtingen, wederzijdse beloften. Een verbond. En zo die 10 geboden. is als het ware een huwelijksakte. Het is niet het bevel van een heerser, die 10 geboden, die zegt, gij zult, gij zult, gij zult. De 10 geboden is niet het dictaat van een heerser als het ware, maar het is een liefdewet. Van een Heer die zo graag omgang met Israël wilde hebben. En die zo graag omgang met ons wil hebben. Ik ben de Heere, uw God. Dat zei hij toen en dat zegt hij nu. En zo moeten wij dus elke zondagmorgen naar die 10 geboden luisteren. Als een ontdekkende spiegel, maar tegelijkertijd ook als een evangelie wat tot ons komt, die belofte. Om van daaruit dan ook voor de Heere te leven van zijn genade. En dan begrijp je ook, dat we er aan vastkoppelen, waarom is zonde nou zo erg? Waarom is zonde nou zo erg? Nou, zonde is niet zomaar van, dan overschrijd je een regel. Maar zonde is, dan breek ik het verbond. Als er in een huwelijk iets grondigs fout gaat, is het niet zo van, ik heb een regel overtreden, ik breek mijn huwelijk. Dat is de ernst. Zonde is verbondsbreuk. En vandaar dan ook dat de oud-testamentische profeten zonde vaak vergelijken met overspel. Jeremia, Hosea, kom je heel vaak tegen, dat Israël hoereert. Omdat ze die geboden van God niet houden en de Heere ontrouw zijn geworden. En daarom is zonde zo ernstig. Het is niet van, oh, ik vergat even een regel. Ik ben ontrouw tegen God. Zo moet je zonde bekijken. Dat is veel ernstiger. Juist vanuit die liefdewet wordt de zonde veel ernstiger. Dat maakt het niet makkelijker. Sommige mensen dachten misschien zo even, nou, dan wordt het allemaal toch erg makkelijk. Het wordt juist veel ernstiger. Als het alleen maar zomaar een wetboek van strafrecht was, als je het dan fout doet, ja, dat is niet helemaal goed. Was het maar zo makkelijk als het ware. Het is veel erger. Zondigen is ontrouw zijn tegen God. De Heere verraden, zoals huwelijksontrouw verraad is. Iemand verraden in zijn liefde. En daarom neemt de Heere de zonde ook zo hoog op. Veel hoger dan wanneer iemand in het dagelijkse leven een regel overtreedt. Het is breuk en ontrouw tegen God. En daar zijn we eigenlijk al aangekomen bij het eerste punt. Hè? Dat hadden we aangekondigd. Het eerste was Gods liefde en Gods zorg voor Israël. Vers 4. Daar zegt de Heer tegen Israël. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb. Hoe ik u op de vleugelen van arenden heb gedragen. De Heere was Israëls grote verlosser. Hij had hen bevrijd met een sterke hand uit Egypte. En in de woestijn, die dorre doodse woestijn, voor hen gezorgd. Zo liefdevol. Hij vergelijkt het met een arend. Een arend die een en al zorg is voor haar jongen. Die ze beschermt. En voedt. En die ze bewaakt. En die ze draagt. U kent dat prachtige beeld. Hè? Dat is natuurlijk vooral de arend waar we aan denken. Die zijn zwakke jongeren draagt op die machtige brede vleugels. En zo wil de Heere voor het volk Israël zijn. Hij zegt, ik heb u gedragen. Als op de vleugelen. Van een arend. Dat zwakke volk daar in de woestijn, wat eigenlijk ten dode opgeschreven was. Maar ik heb jullie er machtig en sterk en trouw doorgedragen. En zo wil de Heer het ook ons doen, door de woestijn van dit leven. Dragen, als op adelaarsvleugels. Lof, zij de Heer, van wiens leiding de sterren gewaken. Die ook uw leven op adelaarswiek heeft gedragen. Breed en geducht was zijn aanbiddelijke vlucht. Die gang van die arend, zijn vlucht noem je dat. Breed en geducht, zo was God majesteitelijk. was zijn aanbiddende vlucht, ruisend met machtige slagen. Ik heb u gedragen op arende vleugels. En gaat vers 4 dan verder, let op. En u, staat er dan, vers 4, en u tot mij gebracht hebt. Daar gaat het om, hoor. Dat beeld van die arend is natuurlijk prachtig, maar het was geen doel. Dat was alleen maar een middel. Waarom die machtige adelaarsvleugels? Om ze bij God te brengen. Heel die uittocht uit Egypte met alles eromheen. Waar ging het om? Om u tot mij te brengen. De Heere wilde ze graag bij zich hebben. Dit is eigenlijk als het ware een van de belangrijkste stukjes uit het hoofdstuk 19. En u tot mij gebracht hebt. De Heere wilde hen zo graag bij zich hebben. Zoals een bruidegom zo verlangt om zijn bruid voorgoed bij zich te hebben. Zo heeft de Heere Israël bij zich gebracht bij de Sinaï. Om daar dan eindelijk bij de Sinaï het huwelijksverbond, zoals ik het net even aanwees, met Israël te sluiten. Om daar bij de Sinaï zijn liefde uit te spreken. Kijk, als je dit allemaal vergeet, kan je zo'n verkeerde voorstellen van zaken wat er bij de Sinaï gebeurde. Ja, daar klonken de 10 geboden. Daar sprak God zijn liefde uit. Dan valt er een totaal ander licht over dit alles. In Ezechiël 16, daar grijpt de Heer erop terug. Wat gebeurde daar nou bij de Sinaï? Ezechiël 16, ik zwoer u met een eed. Ik ben de Heere uw God. Ik legde er een eed op af daarbij de Sinaï. Zo kwam ik tot jullie. Ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Spreek de Heere, Heere. En gij werd de mijne. Dat is Sinaï. Ezechiël 16 wijst diezelfde lijn aan. En u tot mij gebracht hebt. Oh, als je daarover nadenkt. Dat de Heere dat volk werkelijk bij zich wilde hebben. Omdat hij dat volk zo lief had. Omdat hij zo'n verlangen had naar dat volk. En ook, ja, het is te groot om te zeggen, ook naar ons. Omdat wij in datzelfde verbond der genade, ten vorige week zondag bij de kinderdoop gehoord. Omdat wij in datzelfde verbond der genade als Israël zijn opgenomen. Zoals de Heer verlangde om het volk Israël bij zich te hebben. En zich in diepe liefde aan dat volk verbond. Zo komt hij ook naar ons toe. Maar dan weten we hoe het verder gegaan is. Israël, die bruid. Maar wat voor een bruid. Zo ontrouw. Zo gemeen. En slecht. Israël heeft die liefde, die kostbare, wonderbare liefde, versmaad. En verraden. En als de Heer jezelf kennis geeft. En je ogen open gaan. Kom je diezelfde ontrouw. En hetzelfde verraad van Israël. In je eigen hart tegen. Jeremia 2. Daar moet die bruidegom de Heer het klagen over zijn ontrouwe bruid. Israël. Mijn volk heeft mij vergeten. Dagen zonder getal. Zij leefde als een vrouw die gewoon vergat dat ze nog een man had. Dan ben je wel ver weg, hè? Als je gewoon leeft alsof je niet getrouwd bent. Je weet niet eens amper meer dat je nog een man hebt. Israël heeft mij vergeten, dagen zonder getal. Wat kom je bij jezelf tegen, hè? Wat kunnen wij dagen leven? alsof er geen God is. God vergeten. Tuurlijk, we lezen elke dag 3 keer netjes uit de Bijbel. En we knielen 's avonds netjes voor ons bed. En zondag hopelijk 2 keer in de kerk. Heel goed dat je het doet. Maar het kan ook een dode vorm zijn. Zonder hart. Pure gewoonte. We doen het, maar dat ons hart mijlen ver bij God vandaan zit. Dan lijkt het allemaal, als op het eerste gezicht, nog aardig in orde. En ondertussen God vergeten. Gemeente, als je nou terugkijkt, alleen maar deze afgelopen week. Hoe vaak was ons hart nou werkelijk bij God? Ik hoop dat er hier zijn die zeggen, er waren toch wel momenten, dat mag ik toch hopen. We gaan niet generaliseren of er bij niemand niks is, dat zou niet waar zijn. Maar ieder moet het voor zichzelf onderzoeken. Hè? Hoe vaak was mijn hart, ook de jongeren. Ook de jongeren. Hoe vaak was mijn hart nou werkelijk bij God? O, die tekst van Jeremia 2. Wat krijg ik dan een spiegel voor? Mijn volk heeft mij vergeten. Dagen zonder getal. Als je dan terugkijkt op heel je leven. Dagen zonder getal. Niet zo af en toe vergat ik het. Heel mijn leven eigenlijk om het ene stroom. Ja, dan ga je die psalm begrijpen. Dagen zonder getal, zo vaak, zoveel. Een stroom van ongerechtigheden. Hij bracht ons tot hem. Zo staat het hier in het volk Israël. En bij de doop, hij bracht ons tot hem. Hij heeft met ons ook dat verbond gesloten. Maar nou wij van onze kant, wij steeds maar weer bij hem vandaan. De een openlijk en een ander ten diepste hetzelfde. Hoe kom ik nou weer terug bij God? Die God die ik kwijt ben geraakt. Die God waarbij ik zo ver vandaan kan leven. Hoe kom ik weer terug bij God? Lieve mensen, houd dat je wel eens bezig. Hoe kom ik weer terug bij God? Want ik ben hem kwijt. Liggen er wel eens wakker van? Hoe kom ik weer terug bij God? Die vraag moet toch een keer gaan spelen in je leven. Dat moet toch een keer werkelijkheid worden. Hoe kom ik terug bij God? Ja, dat kan nooit meer. Hè? Ik kan wel bij hem vandaan gaan. Maar terugkeren. Juist als je het gaat proberen. Omdat je het voelt dat moet. Dan kom je er pas echt achter hoe onmogelijk dat is. Zoveel zonde. En zoveel schuld. En zo'n verkeerd hart. Van onze kant nooit. Hoe kom ik terug bij God? Onmogelijk. Maar nou dat machtige wonder. Dat God nou in die vreselijke onmogelijkheid heeft voorzien. Hij zond zijn zoon. En die zoon wilde mogelijk maken wat bij ons onmogelijk is. Hij was bereid om al die schuld op zich te nemen. 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus, zegt Petrus, heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige. Nou komt het. Opdat. Waarom die weg naar het kruis? Opdat hij ons tot God zou brengen. Om Exodus 19 vers 4 weer waar te maken. om een volk bij zich te brengen en bij zich te hebben. Door zijn bloed, dan wordt Exodus 19 waar, en u tot mij gebracht hebt in en door zijn zoon. Dan wordt die verhouding weer hersteld, die verbroken is in Christus, opdat hij ons terug zou brengen bij God. Dat is zaligheid, om bij God te zijn. Dat is de hemel, om bij God te zijn. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen. Bij mijn God. Asaf. Helemaal waar. Dat is zo. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen. Bij mijn God. Vers 5. Zo zult gij, zegt de Heer daar verder, vers 5. Zo zult gij mijn eigendom zijn. Uit alle volken. Want de ganse aarde is van mij. Ja, de hele wereld is Gods eigendom. Maar het volk Israël was op een hele exclusieve manier Gods eigendom. De hele wereld lag onder de zorg en liefde van God, maar het volk Israël wel op een bijzondere, speciale wijze. Hij noemt Israël hier zijn eigendom. Hè? Zo zult gij mijn eigendom zijn. Ja, in het Nederlands lees je er zo overheen, maar in het Hebreeuws staat hier een heel bijzonder woord in vers 5. Mijn eigendom. In het Engels staat er my peculiar treasure. Mijn bijzondere schat, mijn juweel zou je bijna zeggen. Niet zomaar mijn eigendom. In het Hebreeuws staat er een woord, jullie zijn mijn juweel, zo kostbaar. Jullie zijn mijn schat. Zoals een koning. Hebben we toen gezien met die rouwdienst van koningin Elisabeth. Die diademen en zo. Ja, dat is een waarde. Een juweel. Nou, je zag wel met hoeveel plechtigheid dat man die kroon. Wat een juweel. Nou, Israël. Dat was Gods juweel. Zo kostbaar voor God. De Heer zei, jullie zijn mijn schat. Ja, met alle eerbied, als je veel van elkaar houdt, hè, dan kun je wel tegen elkaar zeggen, je bent mijn schat. Nou, met alle eerbied, de Heer zei, Israël is mijn schat, mijn juweel. Psalm 148, vers 14, daar wordt van Israël hetzelfde gezegd. Er staat hetzelfde woord. Psalm 148, vers 14, de kinderen Israëls zijn gunstgenoten, dus die delen in zijn gunst. En dan komt het volk dat nabij hem is. Zo staat het al letterlijk. Zijn juweel. Dat is datzelfde woord als hier in Exodus 19, vers 5. Het volk dat hem nabij is. En dat komt weer even een mooie Engelse vertaling. Het volk close to his heart. Nou, dat kan iedereen wel vertalen. Het volk dichtbij aan zijn hart. Zo heeft de Engelse Bijbel op Psalm 148 vertaald. Het volk dat hem nabij is. Het volk wat hij dichtbij zijn hart heeft. Dat volk dat hij dus in diepe liefde aan zijn hart drukt. Het volk dat die liefde klop van dat hart als het ware hoort. Hij drukt het volk aan zijn hart en dan hoort dat volk als het ware dat hart kloppen van liefde. Zo denkt God over Israël. Dat is bijna niet te geloven. Zo'n intense, diepe liefde voor dat volk. Voor het volk Israël. Zo zet het in Exodus 19, vers 5. Opdat gij mij ten eigendom zou zijn. Zo spreekt hij dat verbondsvolk aan. En dan mag ik ook eens die lijn doortrekken, ook naar ons toe. Zo spreekt hij ook ons aan. Met zo'n liefde vervuld tot ons. Dat is niet te geloven. Hè? Het is dat hij staat, anders zeg je, maar nou ben je echt de koers kwijt. Want ditzelfde volk staat straks te dansen en te springen voor het gouden kalf. Hij zegt dit niet tegen allemaal wedergeboren mensen bij de Sini. Bepaald niet. Dat was straks helaas zichtbaar. En toch zegt hij, en jullie zijn mijn schat. En jullie zijn mijn sieraad. En jullie druk ik als het ware aan mijn hart. Wat mensen ervan maken, nou God doet, dat is hun zaak. Daar gaan we het nog over hebben. Maar wat God zegt en God belooft aan ons, net zo goed als aan Israël. Dan pas ga je voelen de ens van zonde. Als de Heer het hart van hem zo onbegrijpelijk vol van liefde is. Er staat er wel wat bij. Dan gaan we verder. Vers 5. Indien gij naastig, ijverig, nauwkeurig mijn stem zult gehoorzamen. En mijn verbond houden. Dat was het tweede punt, hè? Gods eis. Gods liefde, Gods eis. Dat hart van God, we zagen het net. Dat is als het ware ene laaiende liefdebrand voor Israël. Maar dan heeft de Heer er wel recht op, want dat is toch een verbond, wederkerig, dat het volk van Israël dan ook in vurige liefde voor de Heer zou leven. Indien gij naastig mijn stem zult gehoorzaam en mijn verbond houden. En wat dat inhoudt, dat liefhebben, dat verbond houden, dat is eigenlijk in vers 6. Dan wordt het als het ware uitgewerkt, wat dat dan inhoudt. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Alsof het eerst nog niet genoeg was, komt dit er nog bij. Een priesterlijk volk. Wat een eer. Wat een verwaardiging. Stel voor als koning Willem-Alexander die zou benoemen tot zijn secretaris, secretaresse. Zo persoonlijk. Dat is onvoorstelbaar. Nou hier zegt de Heer. En jullie zullen mij, een priesterlijk volk, jullie mogen in mijn dienst zijn. En daardoor dus steeds met mij omgaan. Zoals Mozes 7 keer. Dat was iets van dat priesterlijke. Oh, dat is er niet te geloven. Mogen wij zo zijn, heren? Dienaren van de Allerhoogste God. Van de Allerhoogste Koning. Die altijd in zijn nabijheid mogen verkeren. Staat hij ons dat toe? Het volk dat nabij hem is. Een priesterlijk koninkrijk. Dat was dus de hoge roeping van Israël. Niet alleen maar priester uit de stam van Levi. Ja, dat weten wij. Hè? Levi, het was de priesterstam. En toch zegt de Heer hier even, ja, de stam van Levi wel weer in het bijzonder, maar eigenlijk alle 12 stammen. Die andere 11 stammen die konden niet zeggen, oh, wij hoeven geen priester te zijn. Nee, niet direct in de tempel. Dat was voor Levi. Maar eigenlijk hoorde het hele volk, al die 12 stammen, iedereen, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en heilig toegewijd. Niemand uitgezonderd. Israël van de kleinste tot de grootste. Ook kinderen van 8 en pubers van 18, niemand uitgezonderd. Gij zult mij een priesterlijk volk zijn. En wat deed nou een priester? Een van de belangrijkste dingen van een priester was zegenen. Als hij het offer had gebracht, uit de tempel terugkeren, uit het heiligdom, zegenen. En zo was Israël een priesterlijk volk in die betekenis om voor de hele wereld tot een zegen te zijn. Hij had dat tegen Abraham gezegd. Abraham en jouw zaad en wees een zegen. Dat is dat priesterlijke leven. Wees een zegen. Israël had de roeping om de volken te leiden tot het licht. En zo ben wij ook dan ook, hè, verbonden met Israël, delend in datzelfde verbond. Dat ook diezelfde roeping. Om ook priesterlijk te leven. Ieder voor zich. Om voor anderen tot zegen en tot heil te zijn. Wat een roeping en een verantwoordelijkheid rust er op ons. Priesterlijk leven. Gemeente, we zijn er niet dat wij hier zomaar binnen achter de dichte deur op zondag zo bij elkaar zitten. Dat is niet onze roeping. Maar onze roeping is juist om buiten de deur erop uit te gaan. Om voor een wereld die ondergaat in duisternis tot licht en tot zegen te zijn. Dat is de roeping van de kerk. Maar nou heeft Israël, om het maar kort te houden, die hoge roeping verzaakt, laten zitten. En als we naar onszelf kijken. Welke verantwoordelijkheid er op mij rust, Heer. Wat breng ik ervan terecht? Dit is ontdekkend, hè. Dan krijg ik het naar mezelf toe. Als ik hier hoor wie ik hoor te zijn en wie ik ben. Priesterlijk leven. Dat is de norm waar ik me aan moet afmeten. Ja, dan blijft er maar één gebed over. Als ik dit realiseer, hoe ik hoor te zijn en dan wie ik ben. O God, wees mij, zondaar, genadig. Gemeente, dan wijst alles bij de Sinaï heen naar die ene. Die als priester, nou ga je het begrijpen, hè. Wat een priester hij was. Mijn liefde en ijver brandt. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. Wat Israël heeft verzaagd en waar wij zo volslagen tekortschieten. Hij heeft het volmaakt op zich genomen. Ik kom om uw wil te doen, o God. En uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En dan gaat hij er ook zelf voor zorgen, die Christus. Dat mensen die van zichzelf van die priesterlijke roeping niks terechtbrengen. Maar die gaat hij vernieuwen. En die gaat hij maken tot priesters. Want daar schrijft Petrus het. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Het is wat, hè. Die heidenen daar in Turkije, Klein-Azië. Die van zichzelf zo verloren waren. Gij zijt een koninklijk priesterdom. Een heilig volk, een verkregen volk. Opdat gij zou verkondigen. Ziet er, heb je het? Opdat gij zou verkondigen de deugden. Van degene die u geroepen heeft uit de duisternis. Tot zijn wonderbaar licht. Hij gaat ervoor zorgen. Dat wij weer aan die priesterlijke roeping gaan beantwoorden. Hij werkt. En hij trekt uit de duisternis. En hij werkt. O Heere, bekeer mij zo. En maak mij zo om priesterlijk voor u te leven. Een leven aan hem gewijd, als een levend offer. En straks boven, dan komt dit tot zijn volmaakte vervulling en bestemming. Het zal hier altijd nog ten dele blijven. Maar straks boven volmaakt, die scharen, die niemand tellen kan. Hem die ons gemaakt heeft tot koningen. En priesters, dat waren we niet. Maar die ons gemaakt heeft. Heere, maak mij zo. En dan het derde punt, dan gaan we stoppen. Derde. We hebben het gehad over Gods zorg. Gods liefde. Een Gods eis. En de derde, Gods heiligheid. Vers 9 tot 15, Gods heiligheid. Israël gaat daar bij de Sinaï God ontmoeten. En dat gaat zomaar niet. Daar moeten ze zich op voorbereiden. 3 dagen lang, zegt vers 15. Ze moeten hun kleren wassen. En man en vrouw mogen geen huwelijksgemeenschap hebben. Dat is natuurlijk allemaal symboliek. Als wat vuil is en wat verkeerd is, dat moet weggedaan worden. En de huwelijksomgang waarin je zo kunt opgaan in elkaar, dat moet ook even een stapje terug. Want de Heere moet alle aandacht krijgen. Er mag niks tussen hem en ons inzitten. Dat is eigenlijk de boodschap. Israël moet zich voorbereiden. Gemeente, het is waar, geestelijk leven kunnen wij niet maken. Geestelijk leven kun je niet organiseren. Maar het vraagt wel discipline. Dat je soms jezelf tot de orde moet roepen. Dat zie je hier gebeuren bij Israël. Ze kunnen niet zomaar God ontmoeten. Ze moeten zich wel voorbereiden. Als wij zo vaak moeten klagen dat er geestelijk al een beetje wat zwak en wat magertjes voor staat. Weet u waar het vaak mee te maken heeft? Met gebrek aan discipline. Als wij niet regelmatig met het woord bezig zijn. En regelmatig onze handen vouwen. Als daar geen regelmaat in zit, krijg je een mager geestelijk leven. Het geestelijk leven vraagt orde. en discipline. Je ziet bij het volk Israël. De Heer zegt, jullie moeten je voorbereiden. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. En waar zo mensen op hem wachten, wil hij komen. Dan lees ik nog iets in vers 12. En bepaal het volk rondom. Begrijp dat niet verkeerd. Dat betekent niet dat er een heel soort palissade om de bergtop. Dacht ik altijd, moet ik eerlijk zeggen. Bepaal. Ik denk, oh, allemaal paal. Dus er moet een hele palissade. Dat had natuurlijk nooit gekund in 3 dagen. Een palissade, we moesten het allemaal vandaan halen. Dus het is niet letterlijk dat er een heel paalwerk om die berg heen moest. Of om dat volk. Maar bepalen in de betekenis van, bepaal, hier is een grens. Mozes, wijs een grens aan. Die ze niet mogen overschrijden. Bepaal een grens. Wijs aan tot hiertoe volk en niet verder die berg op. Want wacht u op de berg te klimmen. Al wie de berg aanraakt, zal zeker gedood worden. Wat benadrukt het alles? Afstand. Afstand. Een scheiding. We kunnen niet zomaar doorlopen naar God toe. We gaan even God ontmoeten. Wacht. Als je 1 stap verder zet, wordt het je dood. Wie met zijn vinger die berg aanraakt, is er geweest. Een heilige God. Hier wordt benadrukt afstand. Scheiding. De Heere zegt het met ernstige woorden. Want God is zo heilig. En wij zijn zo onheilig. Als wij zomaar tot God zouden naderen, we zouden vergaan, verteren. In het paradijs, toen was er geen afstand, hè? Adam wandelde zonder vrees of angst zo met God. Er zat niks tussen. Maar zo is het niet gebleven. Abraham kroop weg. Er kwam schrik. Er kwam vrees. Er kwam afstand. Hoe komt dat? Jesaja 59, vers 2. Uw zonden zijn het. Die een scheiding maken tussen u en uw God. En dan niet zomaar een scheiding, maar een eeuwige scheiding. Is dat dan de grote nood in ons leven geworden? Dat je iets voelt van die scheiding. Ik zei het net al, van die afstand. Hoe kom ik terug bij God? Wie haalt die scheiding? Als het ware toch dat hek maar. En niet letterlijk, maar er zat toch echt wel als het ware iets, zo'n muur tussen. Ja, dan is het weer Christus, hè. Het is steeds weer Christus die te hulp komt. Door hem en door zijn offer is er weer die omgang mogelijk. Paulus schrijft het. Efeze 2. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart. Oh, afstand, afstand. Jullie die vroeger zo ver bij God vandaan waren, nabij gekomen. Bij hem. Hersteld. In zijn gemeenschap. Door het bloed van Christus. Teruggebracht in zijn gunst. En zijn zalige gemeenschap. Rondom de Sinaï. Ja, er stond geen letterlijk een hek, maar toch als het ware symbolisch stond daar toch wel een hek. Maar nu heeft Christus die middelmuur van de afscheiding afgebroken. Is er weer toegang? Is er weer omgang mogelijk? Matthew Henry, bij deze tekst, Exodus 19. Hij zegt, dan beseffen wij te meer het grote voorrecht. Dat wij niet leven onder het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Het oude verbond, afstand. Hier bij de Sinaï. Scheiding. In de tempel, heilige der heiligen, afstand. Maar door Christus, zegt Matthew Henry. Hij heeft die middelmuur weggenomen. Hij heeft dat voorhangsel opengescheurd. Was in het Oude Testament afstand.
en vrees nu mag verkondigd worden. Door dat bloed. Laat ons dan met vrijmoedigheid. Ga je nou beseffen wat dat is? Met vrijmoedigheid. Toegaan. Niet wegblijven. Toegaan. Tot die troon der genade. Omdat wij barmhartigheid verkrijgen. En genade vinden. Om geholpen te worden. Ter bekwame tijd. Amen. Psalm 95. Derde vers. Zijns is de zee. Psalm 95. Vers 3. Laten we danken en bidden. Heer, er kwam vanmorgen veel naar ons toe. Veel om over na te denken. Veel om van te leren. Veel vertroostingen. Vele bestraffingen. Vele vermaningen. Vele aansporingen. Mogen wij als Maria, het verdere van deze dag, al deze woorden bewaren en overleggen in ons hart en knielen voor de Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 99, achtste vers. Geef dan eeuwig eer onze God en Heere. 99, vers 8.
Verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.